Welkom bij Radio Maria.
Nadat we gezien hebben dat waar zonde het sociale klimaat bederft, dat men een beroep moet doen op de bekering van het hart en de genade van God, en dat liefde aanspoort tot rechtvaardige hervormingen, dan begrijpen we dat de sociale kwestie niet kan opgelost worden los van het evangelie. Dat is wat we in het vorige deel hebben gezien, en ik citeer opnieuw eens Johannes Paulus II. Een tweede aspect dat ik wil toelichten vandaag over de sociale leer van de kerk, dat is het beginsel van het gezag. Het is de bonton geweest in de jaren 60 van vorige eeuw, elk vorm van gezag te zien als een bedreiging voor het individu. Men zag eigenlijk de mensen met gezag als de stoute mensen die macht hebben, en de mensen zonder gezag als de arme mensen die uitgebuit worden. En dus men dacht dat het nodig was om de mensheid te bevrijden, elke vorm van gezag te doen verdwijnen. Dat is de romantiek. Maar wij weten in de praktijk dat dat heel naïef is, want de systemen die het meest het gezag hebben willen bestrijden, zoals bijvoorbeeld het Marxisme, dat zijn ook de systemen die soms het meest dictatoriale zijn geweest op het terrein zelf. Wat moeten we denken van gezag? Gezag is nodig. Laat ons niet vergeten dat de mens leeft en zich het beste kan ontwikkelen in een gezin, en dat een gezin belang moet geven aan het gezag van de ouders. En dat gezag moet niet gezien worden als het uitoefening van macht om van de situatie te profiteren, maar veeleer als een dienst voor de samenleving. Als ouders hun gezag gebruiken, is het niet om van de kinderen te profiteren, maar om ze te dienen. Wel, hetzelfde gebeurt op alle niveaus van gezag. Mensen die aan het hoofd van een vereniging zijn, aan het hoofd van een bedrijf, aan het hoofd van een politieke partij, aan het hoofd van een regering, op welk niveau dan ook, lokaal, regionaal, gewestelijk of gemeenschappelijk, hè? Wij kennen dat in ons land, of internationaal. Al die vormen van gezag moeten we zien als een dienst. En daarom moeten we ook begrijpen dat de mensen die daar een functie uitoefenen, het niet doen uit winstbejag, uit honger naar macht, maar het zijn mensen die dat moeten doen om te dienen. In alle tijden is het altijd een moeilijke oefening geweest om tot dus die dienstbaarheid te komen. Want te veel gezag kan een bekoring zijn om van het gezag te profiteren. En daarom zegt men dat gezag bederft, en dat we juist die morele kant van de boodschap van de kerk zo hard nodig heeft om het gezag juist in goede banen te kunnen leiden. Trouwens, het gezag ontleent niet zijn morele wettigheid aan zichzelf, zegt de leer van de kerk. Het gezag is onderworpen aan het gezag van God. Dat is goed dat wij begrijpen dat in de maatschappij niet alle wetten mogelijk zijn. De wetten die het gezag mag opleggen aan de mensen moeten wetten zijn die overeenkomen met de grondige natuurwetten die God in het hart van de mensen heeft geplaatst. Wat is eigenlijk de natuur van de mens? De natuur moeten we niet begrijpen als alles wat te maken heeft met groen, dat het nu een politieke kleur is of de kleur van de plantjes. De natuur is hetgene waarvoor wij geboren zijn. Natus in het Latijn betekent geboren. Natura is hetgene dat hoort bij ons door het feit dat we mensen zijn, geboren als mensen. Het begrip dat daar tegenover staat is cultuur. En dat komt van het Latijn colere, colui, cultum, dat te maken heeft met bouwen, landbouw en allerlei vormen van opbouwen van iets. De natuur is gekregen door de mens, dat is een kern, en die is gelijk voor alle mensen. De cultuur, die kan bepaald worden en verschillen van land tot land, van cultuur tot cultuur, nog beter gezegd, van tijdperk tot tijdperk. Er zijn veel mensen die graag zouden hebben dat de mens bij de mens alles cultuur is, alles. En dan kan je ook over alles beslissen. De gender theory hoort daarbij en allerlei andere uitingen. Het marxisme was ook zo, alles is cultuur, niets is natuur, niets is ons gegeven door de schepping en dus nog minder door de schepper. Terwijl wij christenen zeggen, nee, er is een kern van waarheden die hoort tot de natuur van de mens. Ik ga een voorbeeld geven, het respect voor het leven. Dat hoort bij de natuur en we weten heel goed met ons verstand dat indien het grondig recht op bestaan onderworpen wordt aan belang, en zelfs financiële belang van andere mensen, dat dat niet kan. Het is een hogere waarde, het recht op leven, waardoor de kerk zich altijd verzet tegen abortus, euthanasie en elke vorm van het herleiden van een mens tot een ding. Mensenhandel hoort daar ook bij. Dat kan gewoon niet. De menselijke natuur zegt ons dat het recht op leven een recht is dat onaantastbaar is. Een ander voorbeeld, het recht op de waarheid. Men kan het communicatievermogen tussen de mensen niet gebruiken om te liegen. Want dan weten we dat indien dat zo gebeurt, dat degene die liegt zal ook onmiddellijk en heel snel slachtoffer worden, niet alleen maar van zijn eigen leugens, maar van leugen van andere mensen. Dus het hoort bij de natuur van de mens dat men de waarheid zegt. Men kan soms eens discreet zijn, men kan soms eens bepaalde dingen, dus uit discretie, niet vertellen, want het past soms als we niet zeker zijn of als dat een gebrek aan liefde is dat te vertellen, dan gaan we daar beter over zwijgen. Maar liegen, dat betekent andere mensen proberen te bedriegen, is altijd een tweesnijdend zwaard en wie gaat proberen profijt uit de leugens te halen, zal ook de eerste zijn die vanuit dus de leugens schade zal oplopen. Hetzelfde kan ook gezegd worden met privé-eigendom. Men ziet, en dat hoort bij de natuur van de mens, en dat is een wezenlijk element van de sociale leer van de kerk, dat individuen het recht moeten hebben om dingen te bezitten. Dat recht is niet absoluut. Dat recht is niet absoluut. Er zijn bepaalde liberale strekkingen die zeggen dat het privé-eigendom een heilig recht is. En dat er geen enkele sociale druk kan komen op dat privé-eigendom, dat is niet waar. Het privé-eigendom is altijd onderworpen aan een sociale hypotheek. Het is met dat beginsel dat soms de overheid zich genoodzaakt ziet om bepaalde mensen te onteigenen of hogere belastingen te heffen bij mensen die het breder hebben dan bij mensen die het minder breed hebben enzovoort. Dus er mogen correcties komen vanuit het gezag op privé-eigendom, maar dat moet altijd herleid worden tot iets rechtvaardigs. Er mag geen willekeur heersen, met andere woorden. Wel, al die dingen samen, respect van het leven, respect van de waarheid, respect van het privé-eigendom, respect van het gezin, dat heb ik niet uitgelegd, maar dat hoort er ook bij. Dus de plaats waar kinderen worden grootgebracht en verwekt. Al die dingen horen bij de menselijke natuur. En dus is het zo dat het sociaal systeem, de wetten, zich daaraan moeten onderwerpen. En daarom begrijpen we waarom er de laatste jaren zoveel verzet is ontstaan bij onze zuiderburen in Frankrijk over wetten die proberen juist bepaalde aanslagen te plegen tegen de fundamentele mensenrechten en dat we hier in ons land ons ook beetje bij beetje beginnen te organiseren, goddank met steun van heel veel jeugd, wat betekent ook dat dat heel veel toekomst heeft en daarom beven bepaalde mensen omdat ze weten, oei, hier komt een terechte reactie van de jeugd, dat gaat toekomst hebben. En daarom zijn ze zo bang. Maar dus, het is belangrijk dat wij beseffen dat er een kern is van morele waarheden die men absoluut moet respecteren en de wetten moeten zich daaraan houden. Met andere woorden, mag het gezag niet om het even wat stemmen. Het is wel zo dat de mensen kunnen delen in wat de politiek beslist. En dat is een beginsel dat heet in de sociale leer van de kerk het beginsel van participatie, dus deelname. Dat de kerk nooit loskoppelt van een ander beginsel dat heet verantwoordelijkheid. Meer nog, de persoonlijke verantwoordelijkheid. De mens, en ik citeer opnieuw Paus Johannes Paulus II uit Centesimus Annus, participatie komt allereerst tot stand op die vlakken waar men persoonlijke verantwoordelijkheid heeft. De mens neemt deel aan het welzijn van de anderen en van de gemeenschap door de zorg voor de opvoeding van zijn gezin en door zijn gewetensvolle arbeid. Een mens is dus geroepen om mee te doen aan dus het algemene welzijn van de maatschappij. Dat is trouwens een interessant beginsel. Het algemeen welzijn. Dat is niet de som van het welzijn van elk individu. Dat is een waarde op zich. Het algemeen welzijn daarin zit bijvoorbeeld de veiligheid, de opvoeding, de openbare zeden. Een heel kader die ons de kans geeft om onze geestelijke waarden te ontwikkelen. Dat heet algemeen welzijn. Wel, dat is wat het streefdoel zou moeten zijn van de politiek. Dus meewerken aan het algemene welzijn. Dus fraude bijvoorbeeld. We willen profiteren van het systeem omdat we menen dat we slimmer zijn dan de anderen. Fraude is slecht. En waarop beroepen we ons om dat te kunnen zeggen? Op die persoonlijke verantwoordelijkheid. In een systeem waar het individu wordt gelogen, men zegt gewoon, het is de groep die beslist. Waarom gaat een individu in godsnaam inspanningen doen om verantwoordelijk te zijn? Hij gaat proberen te profiteren van het systeem, en dat is wat we zien, in een maatschappij waar er veel participatie is, maar tegelijkertijd ook weinig moreel besef, gaan we een maatschappij hebben van profiteurs, van mensen die onverantwoordelijk omgaan met hun vrijheid en het systeem gaan gebruiken om er maximaal van te genieten ten koste van het algemene welzijn. En daartegen wil de kerk zich verzetten. De kerk wil niets weten van een systeem waar het individu geen verantwoordelijkheid heeft en dus dan ook geen enkele reden heeft om offers op te brengen voor het algemeen welzijn van de mensen.
Thank you.
Het derde deel van wat ik wil uitleggen over de sociale leer van de kerk, en waar ik ook heel wat citaten van Johannes Paulus II wil aanhalen, is wat men noemt sociale rechtvaardigheid. Wat is de sociale rechtvaardigheid in de leer van de kerk? Wel, het is een geheel aan beginsels, aan waarden, aan deugden bij de individuen eigenlijk, die, en ik citeer hier uit Sollicitudo Rei Socialis, een andere encycliek van Johannes Paulus II, waaruit ik nog tot nu toe maar weinig heb geciteerd. Daar zegt de paus: het verdedigen en bevorderen van de menselijke waardigheid zijn ons toevertrouwd door de Schepper. In alle mogelijke historische omstandigheden zijn de mannen en de vrouw ervoor verantwoordelijk en zijn zij ertoe geroepen. De persoon is met andere woorden, en hier begin ik weer zelf te spreken, ik stop met citeren, de persoon is het einddoel van de gemeenschap. In sociale rechtvaardigheid kan slechts bereikt worden wanneer de transcendente waardigheid van de mens gerespecteerd wordt. Dus wij hebben, door het feit dat we geroepen zijn tot eeuwigheid, dat we een geestelijke ziel hebben, een unieke waarde. Alle schepsels van God hebben waarde, maar de mens heeft een waarde op zich. En daarom moeten we dat voor ogen hebben. Dus alles is gericht in de schepping, en ideaal gezien in het sociaal leven, in het respecteren van de menselijke waardigheid. Wanneer we de menselijke persoon willen eerbiedigen, dan moeten we ook andere dingen eerbiedigen. De natuur, men moet bijvoorbeeld ecologisch verantwoordelijk omgaan met die dingen. Dat is heel gemakkelijk te begrijpen. Mensen die kinderen hebben, die gaan ook denken aan het erfgoed dat de kinderen zullen krijgen. En daarom kunnen we vandaag niet bepaalde dingen die we van God hebben gekregen in de schepping verwoesten, met het idee van, ik ben er straks toch niet meer, dus wat kan het mij schelen? Nee, als we houden van onze kinderen, willen we dat niet doen. Eerbied voor de menselijke persoon veronderstelt eigenlijk de eerbiediging van het principe: iedereen moet zijn naaste zonder uitzondering als een ander ik beschouwen. En daarbij vooral zorg dragen voor diens leven en voor de noodzakelijke middelen voor een menswaardig bestaan. Deze woorden komen van de Concilie Vaticanum II. Meer bepaald van de pastorale constitutie Gaudium et Spes over de samenleving juist. Wel, wij moeten in de andere mensen geen springplanken zien, maar een andere ik. Een jij, dat is een ik dat tegenover mij staat. En dat is het mooie van het beeld dat de christelijke boodschap wil geven aan de mensen. Dat is het enorme respect voor het individu. En dat wordt heel zichtbaar als we tegenover een oude persoon, een zieke, een kind, een arme staan, want die personen kunnen ons niks teruggeven. Als ze in een bepaalde staat van afhankelijkheid zitten, en daarom krijgen wij de kans, en dat is een kernboodschap van de huidige paus Franciscus, moeten we zoveel respect en eerbied hebben voor die mensen die uit die zwakke categorieën komen. Want de armen zijn niet alleen maar de financieel arme mensen, maar dat zijn ook de mensen die ziek zijn. Dat zijn de mensen die op het einde van hun leven zijn, de hoge leeftijd. Dat zijn allemaal armen. Wel, er is een grondig beginsel in de sociale leer van de kerk. Dat is dat de mensen allemaal gelijk zijn in de waardigheid. Er zijn bepaalde mensen in gezag aangesteld, en dat maakt dat er verschillen zijn. Bovendien, iedereen heeft een andere rol. Er zijn ouders, er zijn kinderen, er zijn mannen, er zijn vrouwen, er zijn allerlei functies, en dus de mensen zijn niet gelijk, gelukkig, maar ze zijn wel allemaal met dezelfde waardigheid voor de ogen van God, en daarom moet iedere persoon als persoon worden erkend. Niet omdat ze macht hebben, niet omdat ze aanzien genieten omdat ze geld hebben. Het gaat erover dat een persoon, een individu, veel waarde heeft. Wel, als we zien dat de mensen waarde hebben, dan begrijpen we ook dat de christenen een beginsel willen ontwikkelen dat heet de menselijke solidariteit. Die bestaat erin dat we andere mensen bekijken met eerbied en we weten, ik ga die mensen helpen, ik hoop dat ze me ooit eens zullen helpen, maar zelfs indien ze me niets in ruil kunnen geven, toch zal ik die mensen aanvaarden hè, als iemand voor wie ik respect moet hebben. En dat heet solidariteitsbeginsel, ook wel vriendschap of sociale naastenliefde genoemd, zegt Paus Johannes Paulus II in twee documenten, zowel Solicitudo Rei Socialis als Centesimus Annus. En hij zegt dat dat een directe eis is van de menselijke en christelijke broederlijkheid. Met andere woorden, zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. En dat maakt dat er een zekere dus gelijkheid is, of broederlijkheid onder ons. En dat is de basis van de solidariteit. Wel, veel sociaal-economische problemen kunnen slechts opgelost worden met behulp van alle vormen van solidariteit. Solidariteit tussen armen, solidariteit tussen rijken en armen, tussen arbeiders, tussen werkgevers en werknemers in de ondernemingen. Hier wens ik iets te zeggen van Laborem Exercens, dat eigenlijk heel goed gezien is van Johannes Paulus II. Maar in tegenstelling tot de marxistische analyse, waar men dus de rijkdom plaatst in het kapitaal, en het kapitaal heeft dan alle macht, en de arbeiders zijn dus slaven van het kapitaal. Bij de christen zegt men dat het onmogelijk is kapitaal alleen of arbeid alleen te laten werken. Werk heeft kapitaal nodig, kapitaal heeft arbeid nodig. En dat is eigenlijk ook een grondbeginsel van Laborem Exercens, van die encycliek, die eerste sociale encycliek van Johannes Paulus II. En eigenlijk, als we het een beetje bekijken, dan zien we dat ook het meest wijze systeem is. Het kan moeilijk anders. En wie dat begrijpt, begint te zien dat de politiek niet een kwestie is van het in concurrentie brengen van bepaalde maatschappelijke groepen, maar in tegendeel dat het sociaal leven de nodige solidariteit moet ontwikkelen tussen werknemers en werkgevers. En zo zijn er ook solidariteitsacties tussen de naties en de volkeren. En internationale solidariteit is bijvoorbeeld een eis van morele aard en de wereldvrede hangt er ten dele van af. En daarom gaat de kerk altijd de mensen aanmoedigen om die solidariteit ook te beleven van het laagste echelon binnen het gezin tot het hoogste echelon van de internationale betrekkingen. Ik denk dat we God dankbaar mogen zijn voor het vruchtbaar pontificaat van die heilige paus, Johannes Paulus II, want in dat pontificaat heeft hij heel wat sociale waarden kunnen geven die zelfs bij ongelovige mensen met heel veel eerbied werden gekeken eigenlijk. Als we kijken naar de toekomst, wie heeft eigenlijk een boodschap die overtuigend overkomt voor de toekomst? Veel mensen, veel stromingen die ontstaan zijn uit de moderniteit, zijn eigenlijk uitgelopen in de postmoderniteit met al het frustrerende van dien. Men gelooft niet meer in de grote verhalen. Christenen in tegendeel hebben een boodschap die wortels heeft in de openbaringen van God en het is nog geen zo gekke boodschap. Daarom zou het misschien een nieuwe elan kunnen geven aan het maatschappelijk leven in al onze landen, dat we weer eens gaan ontdekken wat de sociale rechtvaardigheid is, wat de sociale leer van de kerk is, en door die te verdiepen zullen we zien dat ook al gaat de kerk zich niet uitspreken over praktische, concrete problemen, dat de algemene richtlijnen waarop het zich moet baseren, dat die beginsels tot heel nuttig zijn om de mensen te helpen gelukkig te worden en hun heil te bereiken.
Thank you.